Voor de luisteraars thuis willen we een schriftgedeelte in de psalmen voor deze avond noemen. De schriftlezing is Genesis 37, vers 12 tot en met 36. We noemen de schriftlezing Genesis 37, vers 12 tot en met 36. En we zingen psalm 2, vers 1 en vers 6. Psalm 69, vers 2 en vers 4. Psalm 103, vers 9. En psalm 105, vers 10. We noemen nogmaals de schriftlezing Genesis 37, vers 12 tot en met 36. En we zingen Psalm 2, vers 1 en 6. Psalm 69, vers 2 en 4. Psalm 103, vers 9. En Psalm 105, vers 10. We wensen u een goede dienst.
Onze hulp en onze enige verwachting sta in de naam des Heren, Heren, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouwen houdt en eeuwig leeft, en die nooit zal laten varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden, en de overste van al de koningen der aarde. Amen. Gemeente, we willen ons samen zijn aanvangen deze avond door met elkaar te zingen uit de tweede psalm. De tweede psalm, het eerste en ook het zesde vers. De tweede psalm noemden wij u, het eerste vers, wat drift beheerst het woedend heidendom en heeft het hart der volken ingenomen. De koningen verheffen zich alom, de vorsten zijn vermetel samengekomen om God en Heere zelfs naar de kroon te steken en tegen zijn gezalfde op te staan. Ze spreken samen Laat ons hun banden breken en van hun juk en touwen ons ontslaan. En het zesde vers, vreest z'Heere macht en dient zijn majesteit. En wat daar volgt in het eerste en in het zesde vers van de tweede psalm. schriftlezing voor deze avond vindt u opnieuw in het eerste boek van Mozes, genaamd Genesis. En andermaal ook in het 37e hoofdstuk. En daar zal u worden voorgelezen uit Genesis 37, vanaf het 12e vers tot het 36e vers. We noemden nu dus Genesis 37, de versen 12 tot en met 36. Maar we doen deze avond ook met de kerk van alle tijden en plaatsen belijdenis en willen dat deze avond doen met de geloofsbelijdenis zoals deze is opgesteld op de kerkvergadering van Nicea.
Ik geloof één God, een almachtige Vader, schepper des hemels en der aarde, alle zienlijke en onzienlijke dingen. En in één Heere Jezus Christus, de enige geboren Zoon van God, geboren uit de Vader voor alle eeuwen, God uit God, licht uit licht, waarachtig God uit waarachtig God, geboren, niet gemaakt, van hetzelfde wezen met de Vader, door wien alle dingen gemaakt zijn, die om ons mensen en om onze zaligheid is nedergekomen uit de hemel en vlees is geworden van de Heilige Geest uit de maagd Maria en een mens geworden is, ook voor ons gekruisigd is onder Pontius Pilatus, geleden heeft en begraven is, en ten derde dagen opgestaan is na de schriften, en opgevaren is ten hemel, zit ter rechterhand des Vaders, en zal wederkomen met heerlijkheid om te oordelen de levenden en de doden, wiens rijk geen einde zal hebben, en in de Heilige Geest, die Heere is en levend maakt, die van den Vader en den Zoon uitgaat, die tezamen met den Vader en den Zoon aangebeden en verheerlijkt wordt, die gesproken heeft door de profeten, en één heilige, algemene en apostolische kerk. Ik blijd één doop tot vergeving der zonden, verwacht de opstanding der doden en het leven der toekomende eeuw. Amen. En zijn broeders gingen heen om de kudde van hun vader te weiden bij Sichem. Zo zeide Israël tot Jozef: weiden uw broeders niet bij Sichem? Kom, dat ik u tot hen zende. En hij zeide tot hem: zie, hier ben ik. En hij zeide tot hem: ga toch heen, zie naar de welstand van uw broederen en naar de welstand van de kudde, en breng mij een woord wederom. Zo zond hij hem uit het dal van Hebron, en hij kwam te Sichem. En een man vond hem, want zie, hij was dwalen in het veld. Zo vraagde hem deze man, zeggende: wat zoek gij? En hij zeide: ik zoek mijn broederen. Geef mij toch te kennen waar zij weiden. Zo zeide die man: zij zijn van hier gereisd, want ik hoorde hen zeggen: laat ons naar Dothan gaan. Jozef dan ging zijn broederen na en vond hen te Dothan. En zij zagen hem van verre, en eer hij tot hen naderde, sloegen zij tegen hem een listige raad om hem te doden. En zij zeiden de een tot de ander: zie, daar komt deze meester dromer aan. Nu kom dan, en laat ons hem doodslaan en hem in een deze kuilen werpen. En wij zullen zeggen: een boos dier heeft hem opgegeten. Zo zullen wij zien wat van zijn dromen worden zal. Ruben hoorde dat en verloste hem uit hun hand. En hij zeide: laat ons hem niet aan het leven slaan. Ook zeide Ruben tot hen: vergiet geen bloed. Werpt hem in deze kuil die in de woestijn is, en leg de hand niet aan hem, opdat hij hem uit hun hand verloste, om hem tot zijn vader weder te brengen. En het geschiedde als Jozef tot zijn broeder kwam, zo togen zij Jozef zijn rok uit, een veelververige rok, die hij aan had. En zij namen hem en wierpen hem in een kuil, doch de kuil was ledig, er was geen water in. Daarna zaten zij neder om brood te eten, en hieven hun ogen op en zagen, en zie, een reisgezelschap van Ismaëlieten kwam uit Gilead, en hun kemels droegen specerijen en balsem en mirre, reizende om dat af te brengen naar Egypte. Toen zeide Juda tot zijn broederen: wat gewin zal het zijn dat wij onze broeder doorslaan en zijn bloed verbergen? Kom, en laat ons hem aan deze Ismaëlieten verkopen, en onze hand zij niet aan hem, want hij is onze broeder, ons vlees, en zijn broeders worden hem. Als nu de Midianitische kooplieden voorbij togen, zo trokken en hieven zij Jozef op uit hun kuil en verkochten Jozef aan deze Ismaëlieten voor 20 zilverlingen, die brachten Jozef naar Egypte. Als nu Ruben tot hun kuil wederkeerde, zie, zo was Jozef niet in de kuil, Toen scheurde hij zijn klederen en hij keerde weder tot zijn broederen en zeide, de jongeling is er niet en ik, waar zal ik heen gaan? Toen namen zij Jozef zak en zij slachten een geitenbok en zij doopten een rok in het bloed. En zij zonden een veelvervige rok en deden hem tot hun vader brengen en zeiden, deze hebben wij gevonden, bekend toch of deze uw zoonsrok is of niet. En hij bekende hem en zeide, het is mijn zoonsrok. Een boos dier heeft hem opgegeten, voorzeker is Jozef verscheurd. Toen scheurde Jacob zijn klederen en legde een zak om zijn lendenen. En hij bedreef rouw over zijn zoon vele dagen. En al zijn zonen en al zijn dochters maakten zich op om hem te troosten, maar hij weigerde zich te laten troosten en zeide, want ik zal rouw bedrijven tot mijn zoon in het graf nederdalen. Alzo beweende hem zijn vader. En de Midianieten verkochten hem in Egypte aan Potifar, farao's hoveling, overste der trawanten.
Gemeente, we willen samen zingen. Voorafgaand uit de 69ste psalm, tweede vers en het vierde, 69 vers 2. Men telt veel eer de haren van mijn hoofd dan hen die mij nog zonder oorzaak haten. Men zoekt mijn dood. Geen onschuld kan mij baten. Het vierde vers, mijn broederen, ben ik vreemd, door elk ontheerd en onbekend. De zonen mijn moeder, ik vind onder hen nog schutseer, nog behoeder. Het is het tweede en vierde vers van de 69ste psalm. gemeente, wij hebben in de achterliggende periode een en andermaal mogen stilstaan bij de geschiedenissen van Jozef, bij de geschiedenissen van Jacob. En we hebben zo gezien in kort, misschien nog een ogenblik, maar hoe Jozef daar mocht opgroeien in dat huisgezin van Jacob. En hoe het toch in het leven van deze jonge Jozef is openbaar gekomen wat genade vermag. Want ach, de Heere had toch het hart van Jozef ingenomen, bezet. De vreze des Heeren lag in zijn naam, die doet wijken van alle kwaad. En daarom mocht toch de vreze des Heeren ook in dat gezin openbaar komen. En ja, dat heeft weer uitgewerkt. Dat er niet alleen verwondering is geweest in het hart van vader Jacob, aangaande de werken des Heeren in het hart van zijn zoon. Maar het heeft ook vijandschap opgewerkt. Het heeft ook haat teweeggebracht in de harten van de broeders. En ze hebben het niet kunnen verdragen dat Jozef zulk een geheel andere weg ging. Zo bevoorrecht werd bij vader als ook wel uit de hemel. En de openlijke vijandschap is openbaar gekomen en ze hebben Jozef gehaat. Maar we zagen ook hoe desondanks die haat en desondanks die vijandschap vader Jacob heeft begeerd om zijn zonen te bezoeken toen ze daar bij de schapen waren. De schapen hebben gewijd, de kudde hebben gewijd. En hij heeft zijn zoon Jozef uitgezonden. Met de beterschap dat hij zijn broeders zou gaan bezoeken. En antwoord zou terugbrengen aan vader Jacob. En dat is eigenlijk gebeurd, geliefden. En we zagen natuurlijk ook, en dat mag toch wel heel duidelijk zijn, denk ik ook vanavond. Dat dan de geschiedenissen van Jozef ons heel duidelijk wijzen. Op de weg en op het leven van die meerdere dan Jozef, Christus Jezus. Die, zoals u ongetwijfeld nog weet, ook door de Vader is uitgezonden, geheel en al gewillig is geweest. Zichzelf bereid heeft verklaard om de wil van zijn Vader te doen. En hij is uitgegaan om zijn broederen te bezoeken. En zo hebben we natuurlijk ook de laatste maal mogen zien dat Jozef toen is gekomen, daar in de velden van Sichem. Maar hij heeft gezocht en heeft zijn broeders niet gevonden. Totdat de man die daar te Sichem heeft mogen ontmoeten, hem heeft bekendgemaakt dat zijn broeders zijn weggetogen. Dat deze man het had vernomen dat ze gezegd hadden, laat ons dan heen gaan naar Dothan. Nou, mijn geliefde, wat daar dan volgt, ja, dat ligt vanavond dan een ogenblikje voor ons. En we hopen met de hulp des Heren daar dan ook een ogenblik uw aandacht bij te bepalen, bij dat 37e hoofdstuk. En dan wel zo dat laatste gedeelte opnieuw. Maar ik lees u daartoe nog eenmaal wat u vindt in het bijzonder in het 18e en in het 19e vers. Genesis 37, het 18e en 19e vers, en daar luidt Gods woord en onze tekst nog eenmaal. En zij zagen hem van verre. En eer hij tot hen naderde, sloegen zij tegen hem en hij een listige raad om hem te doden. En ze zeiden de een tot de ander, zie, daar komt deze meesterdromer aan. Gemeente, we zouden eigenlijk vanavond dan maar onder deze woorden, onder dit gedeelte, willen schrijven, Jozef door zijn broederen verworpen. Want dat vindt u dus eigenlijk in die beide tekstversen, als ook wel eigenlijk in het geheel van dit hoofdstuk. Jozef door zijn broederen verworpen. En gemeente, als we dan dit schriftgedeelte zo weer wat met elkaar trachten te overdenken, ik zei het, dan hebben we hier vernomen dat Jozef op weg is gegaan naar Dothan. Want dat was de boodschap hem aangebracht. Dat zijn broederen naar Dothan zouden gaan. En waar lag Dothan? Nou ja, Dothan, dat lag ja, eigenlijk wat noordwestelijk gezien van Sichem. Zo'n 20, 25, 30 kilometer ongeveer daar ten noorden dus van Sichem. En geliefden, Dothan was toch wel een hele bijzondere plaats. Wat was er bij Dothan? Nou ja, we zouden zeggen Dothan, de stad Dothan. Dat lag eigenlijk op een hele bijzondere plaats, omdat daar de handelskaravanen langs trok. Die handelskaravanen die in die tijd, we zouden zeggen zo, ten westen van het land Kanaan, langs de zee, vanuit het noorden naar het zuiden zijn getrokken. Of beter gezegd, vanuit het Syrië, door Israël heen, op weg naar Egypteland. Want u weet, Egypteland was in die dagen natuurlijk een hoogstaande cultuur. Dat was een rijke natie. En daar was geld te verdienen. Daar trokken graag de handelaren heen. Ik zei vanuit het noorden zo naar het zuiden. En dan zijn die broers van Jozef, met hun kudde, met hun schapen, juist naar Dothan gegaan. Waarom? Nou ja, eigenlijk steeds verder natuurlijk van huis af. Steeds verder bij het huis van vader vandaan. En we zouden eigenlijk misschien kunnen zeggen steeds verder de wereld in. Want ze hebben gehoord wat daar in Dothan was. Daar was de wereld. Daar was bedrijvigheid. Daar werd geld verdiend. Wij zouden zeggen, er was wat te zien en wat te horen. En dan hoef ik het misschien voor de rest al helemaal niet meer uit te leggen. Maar dat is nou vaak de plaats waar u en ik begeren te komen, toch? Jonge mensen. En eigenlijk ook wel mannen en vrouwen op leeftijd. Maar we zien, geliefden, ook altijd weer dat dat eigenlijk een hele gevaarvolle plaats is. Maar de broers van Jozef zijn daar naar die plaatsen toegetrokken. Ach, wat kan toch de wereldgelijkvormigheid ons in ons hart zo in beslag nemen? Wat is het altijd een groot gevaar? En wat dienen we toch waakzaam te zijn, juist ook wel voor de verleidingen en de verlokkingen die deze wereld ons zo biedt? En laten we nou niet, geliefden, al te snel zeggen dat u en ik daar geen last van hebben. Ik moest zo een ogenblikje weer denken aan Lot. U weet wel, die neef van Abraham. Een rechtvaardig man. Die toen met Abraham de keuze kreeg om de weidegronden te kiezen. En Lot koos de weidegronden daar bij Sodom, weet je nog? Dat waren de beste weidegronden. Ja, natuurlijk, daar waren ook Sodom en Gomorra gelegen. Gevaarvolle plaatsen. Maar de rechtvaardige Job heeft wel geweten, daar moest hij niet komen. En hij heeft zich in aanvang ook geprobeerd om van die plaatsen zich verre te houden. Maar ik zei zomaar in het kort, u kent die geschiedenis. Ook Job was een mensenkind van gelijke bewegingen als u en ik. Tot hinken en tot zinken, of tot vallen en tot struiken. Ieder ogenblik gereed, want Job kwam in Sodom. Zelfs in de poort. Ziet u het gevaar? De broers van Jozef zijn uitgegaan. En het wonder is, geliefden, dat Jozef zijn broers achterna is gegaan. Heeft zijn Sichem niet gevonden. Gehoord dat ze naar Dothan zijn getrokken. En hij is uitgegaan. Hij was zeer begeerig om zijn broeders daar in Dothan te mogen ontmoeten. Daar naar hun welstand te vragen om weer aan vader bekend te gaan maken hoe het met hen gelegen was, hoe het met de kudde stond. En Jozef is hen achterna gegaan. Jozef is ook verder gegaan. Al verder in het huis, van het huis van zijn vaders vandaan, zijn broeders zoekende. Nou ja, gemeente, het moet natuurlijk oppassen dat we niet van elke zinsnede een toepassing gaan maken. Dat is altijd wel moeilijk misschien met een bijbellezing. Maar ach, het is tegelijkertijd ook wel weer een hele kostelijke trek. Ik bedoel juist voor degene die zich misschien nou in dat geestelijke Dothan bevinden. Zouden ze er zitten vanavond? Van onze jonge mensen. Of van een man en vrouw. Misschien vanavond dan natuurlijk wel in de kerk. Wel betrokken op het woord. Maar dat uw hart daar ligt. Ik bedoel in de wereld. In de ijdelheid. Zo verstrikt. Zo geboeid. Zo gebonden. Kijk, geliefde, dan gaat die meerdere dan Jozef toch altijd uit, want ik geloof dat er zijn in ons midden. Die misschien wel eens tot hun verwondering moeten opmerken. Ach, heren, wat is uw goede tierenheid, wat is uw barmhartigheid oneindig groot geweest, dat gij mij achterna hebt gewandeld. Hij die gekomen is om dat verlorene te zoeken en zalig te maken, hij rust niet. Al eer die heeft gevonden, al degene die de vader krachtens die eeuwige verkiezing toebehoren, die gaat hij allemaal opzoeken. En wat vindt hij ze? Ik geloof dat ze allemaal gaan zeggen, midden in de wereld. Midden in de wereld. Ook in de kerkbank. Ook in de kerkbank. Midden in de wereld. Voor den Heere geen plek. Leven naar het goedenken van je eigen hart. Nou ja, ik dacht nog een ogenblik dood dan. Eigenlijk helemaal in het noorden van het land. In de vlakte van Israël. Zo ver weg. Of zou ik het nou te verkeerd zeggen dat juist daar die meerdere dan Jozef zijn volk zoekt en vindt. Gevonden van hen, die naar hem niet zochten en die naar hem niet vragen. Tot die heeft hij gezegd, ziet, hier ben ik. Kijk, zo is die Jozef uitgegaan. Ach, wat een liefde, nietwaar? In het hart van deze Jozef. Wat een bewogenheid. En wat zal deze Jozef, geliefde, verblijd zijn geweest, denkt u niet? Dat hij misschien daar in de verte de kudde van zijn vader heeft zien weiden. En misschien daar in de verte nog maar de nauwe nood kon waarnemen. Wat de contouren van zijn broers. Dat zijn hart is opgesprongen, gevonden. Vreugde in zijn hart. Jazeker, daar lag wel wat tussen. Maar het waren toch zijn broeders. Er lag toch liefde in het hart. Een natuurlijke liefde. Maar hij heeft ze opgezocht. Zijn hart was verblijd. En toch, geliefden, hoe is het geweest? Toen die broers misschien ook in de verte hun eigen broer Jozef hebben waargenomen. Toen ze hebben gezien, misschien die veel verder rok, zijn gedaante hebben waargenomen. Zijn innerlijke drang om tot hen te komen. Wat is er een haat en een vijandschap toen in hun harten opgerezen? Ik bedoel, die haat en die vijandschap die er al zo lang op het hart, op de bodem van hun harten heeft gelegen. Maar die bij het zien van hem is openbaar gekomen. Want oh, wat hadden ze een innerlijke afkeer. Tegen die gezegende des vaders. Tegen die geliefde van de vader. Wat hebben ze hem gehaat. En toch, Jozef is voortgetrokken. En die broers, nou ja, het laat ons zo hier heel teer beschrijven, nietwaar? Of teer, ik moet misschien wel beter zeggen, wel heel schril beschrijven. Ze hebben de plannen gesmeed. Ze hebben hem van verre gezien en ze hebben gezegd, daar komt deze meesterdromer. Laat ons hem doodslaan. En laat ons hem doden, zodat we tegen vader zullen zeggen, een boos dier heeft hem gedood. Kijk, geliefde Jozef nog van verre. En dat goddeloze plan reeds in hun hart. Deze mannen, deze broeders, waren in de grond der zaak, op de bodem van de hart, doodslagers. Doodslagers zoals geliefden u en ik van nature allemaal zijn. Al hadden ze de daad nog niet bedreven. Maar op de bodem van hun hart lag reeds de wortel van de doodslag verklaard. Ik moet zo weer denken aan dat kostelijk onderwijs van de Heidelberger Catechismus. Die Heidelberger, die eenvoudige Heidelberger, maar wat is die altijd eerlijk, wat is die altijd teer? Laat die zien. Nou, dat het niet die doodslag alleen is die God straft en voor de doodslag houdt, die onze naaste metterdaad doodt. Maar dat de wortel daarvan, als zijn de haat, nijd, toorn, braakgierigheid, door de Heere al wordt aangezien voor de doodslag. Ziet u het? Ik zei, geliefden, deze broers van Jozef waren dus doodschuldig. Maar ik bedoel dat natuurlijk te zeggen, geliefden, ook tegen u en tegen mezelf, niet waar? Maar maak het nou eens weer vragen vanavond. Zijn wij daaraan ontdekt? Want we weten vanuit deze kostelijke geschiedenis het al goed leven is gegaan. Hoe de Heere deze broers van Jozef heeft geleid. Hoe ze er in de leven achter hebben moeten komen. Wie ze waren. Wat ze bleken te zijn. Maar toen ze ook in de leven in staat bleken te zijn. De Heere heeft al de zonden, al de ongerechtigheden in de leven aan het licht willen brengen. En dat is in het leven van deze broers een gelukkige zaak geworden. Dat is in het leven, gemeente, van u en van mij, van jong en oud, zo nodig. Dat we hier in de tijd op aarde leren gaan worden wat we zijn. Dat we ons zo gezegd dan vanavond nou eens niet meer boven die broers kunnen verheffen. Maar de zogezegde zonde moeten komen. Denk weer opnieuw aan David. U weet wel. Toen die woorden van die man die dat ene ooilam had genomen. Toen sprong de vlam in het hart van David op: deze man is des doodschuldig. Dat is waar, David. Zo heeft Nathan betuigd. Dat is waar. Maar gij zijt die man. Gemeente, en dat is nou vanavond ook mijn hartelijke begeerte. Om nou als het ware toch weer die heilige wet. Die heilig is en goed. U aan mij als een spiegel wordt gegeven. Voor te houden. Waarom? Nou, geliefden, omdat we nog heden in het heden der genade verkeren. En daarom is het altijd groot en goed en zo nodig dat we in de tijd op aarde gaan worden wat we zijn. Waarom? Ach, opdat we dan ook in dat lieflijke heden der genade, in die wel aangename tijd, in die dag der zaligheid, heden, zullen we zijn stem nog horen. Ons zouden leren bukken en buigen. En aan de Heere zouden bekennen gaan al onze ongerechtigheden. Want we lezen het toch zo in deze geschiedenissen, toen die broers Jozef zagen. Toen kwam de haat en de vijandschap openbaar. Kijk, en dat waren nou juist nog mensen. Nou ja, u weet wel, dat lezen we natuurlijk straks enkele hoofdstukken later. Maar die in haar eigen ogen vroom waren. U weet toch, straks dat ze daar voor Jozef staan. Jozef hen kent, zij Jozef niet kennen. Dan menen ze dat ze vroom zijn. Kijk, zulke mensen. Toen. Maar ook nu. Vroom in haar eigen ogen. En toch ten diepste geliefde niet anders. Dan bezet. Als Maria Magdalena met 7 duivelen. Want geliefde, wat was er nou in het hart en leven van deze broeders gaande? Nou, eigenlijk heel eenvoudig. Ik zou er natuurlijk meer van kunnen zeggen. Maar laat ik het nou eens proberen samen te vatten vanavond. Eigenlijk één ding. De leugenaar der beginnen, de vorst der duisternis, heeft er daar ook in de velden van dood aan alles aan willen doen om Jozef in de dood te brengen. Waarom? Nou ja, daar ga ik natuurlijk even met u door de heilshistorie. Want die leugenaar der beginnen heeft geweten dat deze Jozef gezet zou gaan worden tot een behouder des volks. En deze leugenaar ter beginnen heeft nou juist dat trachten te voorkomen, heeft liefst begeerd dat het volk in de dagen van Jozef door de honger zou gaan sterven. Dat heel dat volk Gods verteerd en uitgedeld zou worden. Daar zou die zaligmaker der wereld nooit kunnen komen. Ziet u het? Hoe deze broers van Jozef eigenlijk ook ten diepste helemaal niet vrij zijn. Ach, wij denken altijd dat we vrije mensen zijn en vrije wil hebben. Maar we liggen gekneld in de banden van de dood. Dat angst er al ons alle troost doet missen. Maar we zijn ten diepste geliefde niet meer dan een instrument in de hand van de leugenaar der beginnen. Dan hoop ik dat u er niet moe van wordt dat ik vanavond weer tracht de vinger op de zere plek in u en mijn leven te leggen. Het kan ook maar zo zijn, hè. Dat we er ons aan gaan ergeren. Altijd die wet. Altijd maar weer dat eerlijk gemaakt moeten worden voor de Heere. Altijd maar weer dat vleeskruisigende woord. Altijd maar weer getracht om aan het einde te moeten komen met al het onze. Dat is niet naar het vlees. Maar gemeente, dat is wel de weg die de Heere met zijn volk komt te houden. Want hij maakt ze eerlijk en hij leert ze hier in de tijd op aarde zich schuldig kennen. Oh, dat is nou het zoetste plekje. Waar zij zichzelf leren schuldig kennen. Maar kijk, daar gaat nou de Heere getred. Denken aan dat verbond. Ik bedoel te zeggen, daar komt nog plaats voor het werk der genade, wat hij heeft uitgedacht. Maar wat hij nou ook zeker gaat schenken, juist in die harten die zichzelf niet hebben vernederd, maar die nou door die krachtige hand des Heren worden vernederd. Daar zal hij dan in die weg op zijn tijd en op zijn wijze, als niet meer kan aan hun kant, zijn genade grotelijks gaan verheerlijken. Ach, gemeente. Maar ik zei het, daar komt nou alles tegenop. De duivel. Daarom ook die broers. Ja, ik moest denken. We hebben ervan gezongen natuurlijk aan die tweede psalm. Wat drift beheerst het woedend heidendom. En heeft het hart der volken ingenomen. De koningen verheffen zich al om. De vorsten zijn vermetel samengekomen om God de Heere zelfs naar de kroon te steken en tegen zijn gezalfde op te staan. Kijk, dat lag er nou in het hart van die broers. Dat ligt er gemeente in het hart van u en mij toch van nature. Om tegen die gezalfde des Heeren op te staan. En toch, ach, dat heeft nou al de eeuwen ten diepste geliefden door de Heere altijd vrij mogen worden. Saul heeft niet gewild dat David koning zou worden. En keizer Domitianus heeft het liefst maar begeerd om Johannes op Patmos in ballingschap te zetten. Opdat het woord des Heeren zijn loop niet meer zou hebben. Maar het is God de Heere die regeert. En niet de duisternis, niet de vorst der duisternis. Niet deze broers. Maar de Heere, de koning der koningen, de Heere der Heerscharen, hij regeert. Kijk, en daarom komt Ruben. Als een middeltje in Gods hand. Om nou dat snode, dat goddeloze plan van zijn broers trachten te verijdelen. Dat is ook alleen maar door de Heer in het hart van Jozef, van de broer van Jozef, in het hart van Ruben gelegd. Want hij neigt als koningshart toch als waterbeken. Zelfs de gedachten van deze Ruben, van u en van mij, zijn nog in de hand des Heeren. Zonder mij kunt ge niks doen. Hij regeert. Ik denk maar weer heel eenvoudig aan opnieuw de Heidelberger. Zondag 9, zondag 10, we hebben er onlangs samen bij stil mogen staan, toch? Wat gelooft ge van de voorzienigheid? Wat gelooft ge nou van God de Almachtige? Schepper van hemel en aarde. Nou ja, dat er nou niks bij geval. Maar alles door zijn vaderlijke hand ons toekomen. Dat hij regeert en bestuurt. Dus ook daarom nou deze Ruben. In de hand des Heeren al zo wordt bestuurd. Om nou dit plan te verijdelen. En dan is dat natuurlijk ook in het leven van Ruben geliefde weer niet zonder grote oorzaak. Dat hij dit snode, dit goddeloze, dit duivelse plan van zijn broers tracht te dwarsbomen. Want wie was Ruben? Nou, ik ben blij vanavond dat er ook weer kinderen, jonge mensen, catechisanten zitten. En ik ben er ook altijd verheugd onder, over als ik mag vernemen, ook zelfs onze kinderen. In die Bijbelse geschiedenissen blijkbaar toch onderwezen zijn. En dat is grootkinderen. Maar wie was Ruben? Ja, zegt er een vanavond, dominee Ruben was de oudste. Dat is waar. Maar er is van Ruben meer te zeggen. Want ach. Ruben was natuurlijk wel de trots van Jacob. De eerste zoon. Ja, Jacob spreekt ervan als hij op zijn sterfbed ligt. Maar Jacob heeft ook veel verdriet gehad van zijn kinderen. Ook van Ruben. Misschien wel van Ruben heel bijzonder. Waarom? U weet wat er is geschied toch in het leven van Ruben. Jacob heeft er in zijn leven eigenlijk altijd van gezwegen. Heeft het wel geweten. Maar ik lees ergens dat hij er niet met Ruben over heeft gesproken. Pas aan het einde van zijn leven. Maar wat was er gebeurd? Nou, Ruben had het bed van zijn vader beklommen. Ruben had de bijvrouw van Jacob Bilha genomen tot zijn vrouw. Overspel bedreven. Onreinheid bedreven. Een gruwelijke zonde in het oog des Heeren. En ik zei, nou heeft vader Jacob er met Ruben niet over gesproken. Maar gemeente, Ruben heeft het wel in de ogen van zijn vader gelezen, denkt u niet? Ik bedoel, dat diepe verdriet. Die blik bij ogen blikken, mijn jongen. Wat hebt ge nou gedaan? Dan kunnen blikken veel meer doen dan woorden, toch? Ik bedoel, het heeft Ruben in zijn leven zo gestempeld. Want de zonde is als een zoete beet onder de tong. Maar oh, kan bitter worden als alsem en gal. Ook de voorwaarschuwing vanavond, jongens. Te verwaarschuwen, gemeente. Ja, hè. Maar wie nou een vrouw aanziet om haar te begeren? Of zoals deze broers zo straks, zei ik, al in haar hart hadden om Jozef te doden. Ik bedoelde te zeggen, toen waren ze al doodslagers. Nou, wie kan nou nog voor het aangezicht des Heren staan en leven? Maar weet u wat wel in het leven van Ruben heeft uitgewerkt? Die gruwelijke zonde. Dat heel zijn leven lang als een kras op zijn ziel met hem is meegegaan. En nou hoort hij dat zijn broers begeren Jozef te doden. Is wat. Kijk, dan voelt Ruben, ik zei, door de genade Gods in zijn hart uitgewerkt hoor. Want ook in het hart van Ruben geen vrucht er in de eeuwigheid meer. Echt niet. Maar heeft Ruben toch getracht om deze gruwelijke zonde van het doden van Jozef te verhinderen. Maar Ruben zou Ruben niet zijn geliefden als hij het niet op zijn manier had gedaan. Ik las zo ergens en trof me een beetje. Ruben was eigenlijk een man met een zacht karakter. Een gevoelig karakter. Gevoelig voor wat emoties. Gevoelig voor wat aandoenlijkheden. Nou ja, ik noem de pil aan. Ik zou natuurlijk ook weer kunnen wijzen naar het verdriet wat straks vader Jacob dan zou moeten ondergaan. Het heeft eigenlijk Ruben niet begeerd, niet gewild. Maar ik zei het, Ruben zou Ruben niet zijn als hij het niet op zijn eigen manier had trachten te voorkomen. Maar Ruben was ook een man die niet zo sterk in zijn schoenen stond. Zou die als oudste van het gezin daar in die velden van dood dan juist dan niet tegen zijn broeders hebben moeten zeggen, mama, broeders, Jozef gaan we niet doden. Zullen we zulke groot kwaad doen en zondigen tegen de Heere? Juist waar hij het zelf gevoeld had in zijn leven, wat de zonde teweeg brengt, scheiding tussen God en zijn ziel, het eeuwige oordeel waardig maakt. Zou Ruben dan juist niet tegen deze zonde hebben moeten strijden? Maar ik zei het, Ruben, hij was zachtaardig. Stond niet sterk in zijn schoenen. Kan het misschien ook wel weer begrijpen. Wat bedoelt u, dominee, nou dit? Hij nou zelf schuldig staat. En ik zei met een kras op je ziel. Van dag tot dag door het leven moet gaan. Of laat ik het nou zo zeggen. De grootste van de zondaren heb moeten worden. In de inleving. Kun je naar niemand meer wijzen, hè? Durf je bijna tegen niemand weer wat te zeggen? Durf je bijna niemand meer te waarschuwen? Waarom? Ach, en om met één vinger wijst dan. Wijzen er zoveel meer vingers naar jezelf. En wie ben ik om er dan wat van te zeggen? Ik zei, dat is ook wel weer de zwakte geweest. Nou ja, vaders, moeders, grootouders. Hoe menigmaal kun je in dat soort omstandigheden verkeren, toch? Als je ziet op je kinderen, je ziet hun begeerten, je ziet wat er in het hart leeft, je ziet hoe ze het bij ogenblikken uitleven. Je zou ze toch te vuur en te zwaard moeten trachten te bewaren voor al dat kwaad. Moet je dat maar zo laten gaan, omdat hij zelf ook zo schuldig staat. Dat kan toch niet? Dan zijn we toch eigenlijk wel gedrongen om er wat van te moeten gaan zeggen. Te meer toch ook als we weten hoe groot de gevolgen van de zonde zijn. En te meer toch als je voelt wat de zonde doet in het aangezicht des Heren. Dan kunt je toch niet hen in die kwade weg laten voortgaan. Ik zei, geliefde, dat heeft nou Ruben bewogen om tegen zijn broers te zeggen, laten we hem niet doden. Maar laten we hem nou in die kuil werpen. Kijk, dat was natuurlijk in Rubens gedachten al wel opgekomen. Ruben heeft gezocht naar een weg om uiteindelijk Jozef nog te kunnen gaan verlossen. En door het woord van Ruben hebben die broers in dat voorstel van Jozef bewilligd. Nou ja, zeg ik niet goed, hè. Door de weerhoudende genade God zijn deze broers ervoor bewaard. om hun eigen goddeloze snode plannen niet uit te voeren. Weerhoudende genade. Ja, ik zei net, God de Heere regeert. Want de Heere had zijn wijze bedoelingen met Jozef. Doorkruist altijd u en mijn plannen. En daarom is God de Heere geweest die de harten ook van deze broers heeft geneigd. Dat ze toch hebben gehoord. Hebben gehoord ook naar Rubens voorstel. En ze hebben zijn kleren van hem afgenomen. Ze hebben die veelvervige rok hem uitgetrokken. En ze hebben hem naakt in die diepe kuil geworpen. Die kuilen die er waren natuurlijk daar in Israël. Die er daar waren in die vlakten waar die herders met hun kudden weiden. Ja, dat waren, nou ja, laat ik het zo maar eens proberen wat uit te leggen vanavond dan. Maar dat waren eigenlijk van die kuilen soms wel een paar meter diep. Ik las eens aan de bovenkant vrij tamelijk smal. Een kleine opening. Maar verder breed uitlopend. Kijk, dat waren nou die kuilen die, als het nou eens regende in dat dor en droge land Israël, dan vulden die kuilen zich met water. En die waren natuurlijk gegraven door die herders, opdat die herders vervolgens met hun kudde daar de schapen, de runderen, zouden kunnen weiden. Dus in zo'n kuil hebben ze Jozef nou geworpen. Ja, je zou natuurlijk kunnen denken, nou hebben ze wel hun plannen doorkruist zien worden om Jozef niet te doden, maar uiteindelijk hebben ze hem in die kuil gegooid. Het had eigenlijk toch niks anders kunnen betekenen, gemeente. Dan dat ook daar Jozef in die kuil een gruwelijke dood had moeten sterven. Geen water, geen drinken. En een langzame dood. Ja, je kunt de zwaar dood sterven, je kunt de honger dood sterven. Maar het is en blijft sterven. In geestelijke, maar ik bedoel ook in tijdelijke. Maar zulke hongerdood stond Jozef eigenlijk te wachten, als God het niet had verhoed. En gelijkertijd, geliefde, ja, ik zeg het maar weer opnieuw, waar God de Heere regeert, zeiden we. En niks bij geval. Maar dan was deze kuil ook nog droog, stond geen water in. Wat betekende dat? Nou ja, dat daar geen kudden en dus geen herders zouden komen om een kudde daar te laten drinken. Want uit een droge put kun je de schapen en je runderen natuurlijk niet laten weiden. Maar Jozef daar in die droge put, hij kon niet verdrinken. Werd door de hand des Heren bewaard. Ach, en die door de Heren nou bewaard wordt, die is wel bewaard. Ook Jozef hoor. Maar geliefde, daar zit Jozef in de put. En laten we daar nou niet lefvaardig overheen stappen. Want wie was Jozef? Ik wil het nog een keertje weer in herinnering brengen. Jozef was een uitverkoren vat. Door de Heere van eeuwigheid verkoren. Om een groot volk in het leven te gaan behouden straks in Egypteland. Jozef had bij de Heere vandaan een kostelijke belofte. Toch? Een en andermaal had de Heere hem in de droom bekendgemaakt. Dat zijn broers zouden buigen voor hem. En dat hij verhoogd zou worden. Kijk, als God de Heere wat spreekt in je hart, is het ontwijfelbaar. Het kan wel bestreden worden, maar het is ontwijfelbaar. Dat is ook in het leven van Jozef heel zijn leven lang met hem meegegaan. Denk je niet? Ik weet zeker. Maar is er een volk dat leert altijd uitzien naar die beloftenissen? Naar de vervulling ervan. Maar ze kunnen met de belofte niet leven hoor. Velen helaas in onze dagen wel. Maar ik geloof dat de levende kerk, geliefde, juist met de belofte werkzaam is. En de levende kerk komt net als Jozef in de put terecht. Riep je het? Nou, laat ik eens weer vragen. Zijn er nou vanavond? Die als Jozef. Nou, zo in de diepte terecht gekomen zijn. Zo laag weggezonken. Mij in de kuil gezonken. gemeente vanavond tegen u. Wij kennen de geschiedenissen. Wij weten dat Jozef niet in die put is gebleven. Wij weten dat nooit de Heer een van zijn kinderen in de put laat zitten. Maar hij in de put verkeert. Zit je in donkerheid. Dan verkeer je in grote duisternis. Kun je niks meer bekijken. Ik bedoel, nou ja, is net als in Jozefs situatie. Rondom je heen, zo donker. Geen weg ter omkoming. En zingt het misschien wel, ik wou wel vluchten, maar komt nergens heen. Daar mij de dood voor anders heen. Dus laten we nou niet lichtvaardig gemeente, zei ik, spreken over Jozefs omstandigheden daar in de put. Ach, ik denk natuurlijk wel weer. Nou ja, het is misschien wel wat beeldend vanavond, maar Jozef kon alleen nog opkijken. Ik zei het maar beeldend. Ik hef tot u die in de hemel zit, mijn ogen op en bid. Want tot wie zullen we anders heen gaan? Er was voor Jozef echt geen andere weg ter omkoming hoor. Hij heeft wel geroepen. Misschien ook wel geroepen tot zijn broers. Mijn broers, verlos me toch. Laat me toch niet van druk verkwijnen. Red mij uit deze jammerkolk. Maar Jozef heeft bijzonder wel geroepen tot de Heer. En achter kan de Heer zichzelf wel eens bij hoge blikken zo verbergen. Dat misschien ook wel lijkt of als de hemel van koper is. Maar niet. Ik zei gemeente niet lichtvaardig spreken over die put. Ik wil het ook niet doen. Omdat ik geloof dat er ook in ons midden vanavond een volk is. Dat misschien wel in zulke moeitevolle, moedbenemende, zeer donkere omstandigheden verkeert. Kijk, dan loopt het in met alles vast. En we weten, en ja, dat moeten we elkaar natuurlijk ook altijd overeenkomstig Gods woord weer voorhouden, want dat is de schrift, dat de Heer werkt door de onmogelijkheden heen. Maar dat is makkelijk zeggen vanaf de kansel, hè, tegen een die in duisternis zit en geen licht heeft. Dat is makkelijk zeggen tegen zo'n man of vrouw die de dood voor ogen heeft. Hoopt op den Heere, gij vromen is Israël in nood. Er zal verlossing komen. Het is wel waar hoor. Het is echt waar. De Heer is niet een land van uiterste duisternis. Hij zal de zielen van zijn gunstgenoten nooit begeven en nooit verlaten. Maar ik zei, gaat altijd in de weg van het wonder. En daar zit nou Jozef in de put. Het ene uur en het andere uur. En wie zal het zeggen hoe lang het heeft geduurd. Dat misschien al wel de nacht is gevallen. De schemering is gekomen. Nou ja. En de geschiedenis kent u. Ik hoef het eigenlijk vanavond misschien helemaal niet uit te leggen, gemeente. Maar ik heb het een en ander maal gelezen. Het verbaast me eigenlijk steeds meer. Dat de broers van Jozef dan een eindje verder brood gingen eten. Om maar even aan te geven wie een mensenkind is. Een eigen broer, een eigen bloedband in de put geworpen. Moordenaars. Zelfs een Simeon en Levi. Waarom noemt u die dominee nou hierom? Vorige keer zeiden we toch, die hadden daar de Sichem zo'n bloedbad aangericht. Heel Sichem uitgeroeid. Hadden ze een lesje dan niet geleerd, geliefde? Wat is er voor nodig om u en mij een plekje te krijgen waar we behoren te komen? Hard en verhard. Als de Heer er niet aan te pas komt, zullen we zijn als een priesterpaard. Ja, ook deze broers moesten eindelijk sneven, dat is waar. Dat is nog gelukkig geweest in hun leven. Als ze later in de schuld mogen komen. Maar ik zei geliefde, zelfs die broers hebben daar nog rustig kunnen brood eten. Hebben hun oren misschien wel toegestopt voor het geroep van Jozef. In zulke omstandigheden. En dan nog stil en gerust voortleven. Ach. vanavond toch? Dat je misschien van deze of gene weet in je omgeving. Hier in Vriezenveen of een bekende misschien wat verder af. Die voor de poorten van de eeuwigheid ligt. Voor wie sterven gaat worden. Of die op welke wijze dan ook in de meest erbarmelijke omstandigheden verkeert naar het lichaam, naar de tijd. En dat u het vanavond misschien dan ook wel weer eerlijk op moet merken. Ach, je kunt nog zo makkelijk voortleven. Nog bezig zijn met de gewone dingen van de dag. Eten en drinken. Ja, maar dat moet toch, ja, dat weet ik ook wel. Maar nog zo stil en gerust voort kunnen leven. Dat je als het ware bij de dood staat. En er nog onbewogen onder bent. Voor je geliefde. Wij zijn altijd geneigd om over deze broers van Jozef maar wat neer te kijken. Maar ach, de wortel van alle kwaad zit hier nu bij mijn hart. En we kunnen ons eigenlijk boven niets en niemand verheffen. Wat is er niet nodig, geliefden, om hier in de tijd op aarde stilgezet te worden. Open ogen te krijgen, oren te krijgen, om op te merken, een hart om op te merken. En de dingen recht te leren verstaan. En ik geloof waar dat gebeurt, geliefden. Ga je de nood horen, ga je de nood van de naaste horen, ga je de nood van jezelf kennen. En is het gedaan met de rust in het leven. Dan moet het wel bij de Heere vandaag gewerkt worden, want geliefden, we hebben vele roepstemmen in ons leven, toch? En ik zou ook vanavond natuurlijk weer kunnen vragen, hoe vaak heb u de roepstemmen in uw leven al gehoord? En wat heeft het uitgewerkt? Ik sta niet boven u, hoor. Moet ook uit ondervinding spreken. Ik zei, je kunt bij de dood staan. En dood voor de dood zijn. Is wat? Wat moet de Heer nou nog meer doen, zou je zeggen? Om mensen, kinderen te doen ontwaken uit die geestelijke doodslaap. Nou, dan moet hij eigenlijk zijn geest voor zenden. Die Heere is en levend gaat maken. Want zonder die geest des Heeren, geliefde, zal er niks geschieden. Maar de Heere zijn werk ging voort, ook in het leven van Jozef. Waarom? Ik zei gemeente, een en andermaal al. Maar God de Heere regeerde. En elke voetstap van ieder mens op aarde wordt door de Heere bestuurd, gelooft u dat? Het was ook mogen merken trouwens. Zo heel persoonlijk nou eens vanavond. Dat alle dingen door de Heere worden geleid en bestuurd ook in uw leven. En dat het nou ook allemaal ten goede moet medewerken voor degene die naar zijn voornemen geroepen zijn. Ook in het leven van Jozef. Maar kijk, daar komt die karavaan in de verte. Niet bij geval. Maar als van zijn vaderlijke hand. En dan zien die broers die karavaan. En dan zegt Juda, ach broeders, maar wat baat het ons nou als we onze broeders zien sterven? Wat zullen we er dan voor gewin van hebben? Kijk, hij heeft misschien toch wel gevoeld. Vanwege die inklevende godskennis, die ingeschapen godskennis. Een vonkje nog van de heiligheid en de majesteit Gods. Die hem toch niet geheel en al verhard had. Dat hij het wel heeft gevoeld, ja, dat kan eigenlijk niet. Maar dat deze Juda, geliefde, ook weer een mensenkind is van gelijke bewegingen als u en ik. Ik bedoel, vleeselijk en verkocht onder de zonde. Uit de aarde aards. Want Juda ziet er wel wat gewin in. Die heeft gedacht, we kunnen onze broer wel verkopen aan de Ismaëlieten. Zo worden ze genoemd, hè, hier in dit schriftgedeelte. Het waren die Ismaëlieten. Nou ja, dat weten de kinderen vanavond ook wel. Dat waren de nakomelingen van Ismaël. De zoon die uit de gemeenschap van Abraham met Hagar is geboren geworden. Kanttekeningen verwijzen er zo heel mooi naar. En dan wordt het plan geboren om Jozef te gaan verkopen. Maar, nou ja, laat ik dat nou ook proberen nog kort uit te leggen. Het is een bijbellezing vanavond, dus dan moeten we ook maar proberen wat heel dicht bij de schrift te blijven, nietwaar? Maar ik kan wel wat vragen oproepen, tenminste het deed wel bij mij, moet ik eerlijk zeggen. Ondanks dat ik het al zoveel keren, net als u misschien gelezen heb, maar dat ik dacht, ja, hebben ze Jozef nou verkocht aan de Ismaëlieten? Of aan die Midianieten die er genoemd worden. Of zelfs aan die Medanieten die in het laatste vers van dit 37e hoofdstuk vermeld staan. Nou ja, hoe het geweest is, we moeten altijd maar voorzichtig zijn, geliefden, want het behaagt God niet altijd om alle dingen volmaakt voor ons te ontvouwen. God acht het niet altijd nodig dat we alles weten. Maar het zou kunnen zijn, terwijl die Ismaëlieten kwamen, dat er misschien van een andere zijde die Midianieten zijn gekomen. En dat die broers met die Midianieten zijn gaan onderhandelen over de prijs. En ze zijn samen eens geworden, 20 zilverlingen. Dat is niet de prijs van een gewaardeerde. Want u weet, Christus werd verkocht voor 30 zilverlingen. Jozef maar voor 20. Zouden ze kwaad van hem gesproken hebben? Jozef is dit en Jozef is dat en ach. Maar neem hem alsjeblieft mee. Dan zijn wij er vanaf. Want Jozef was altijd een levende aanklacht in hun zielen. Toch? Zijn leven, zijn handel, zijn wandel, zijn spreken, zijn goddelijk spreken, het heeft altijd een innerlijke onrust in hun zielen gewerkt. En daarom waren hun graag kwijt, dan maar voor 20 zilverlingen. En die Midianieten hebben misschien wel samen met die broers van Jozef uit de put gehaald en ze zijn voortgetrokken. Ik zei, misschien hebben die Midianieten hem later wel verkocht aan de Medanieten. Dat is weer eigenlijk een ander geslacht, zouden we kunnen zeggen. En ze hadden er ondertussen misschien wel wat aan kunnen verdienen. Maar ik zei, geliefde God, de Heere regeerde. Waarom? Nou ja. Omdat God begeerd heeft, geliefde, dat Jozef zou komen in Egypteland. Zou het voor Jozef geen verwondering zijn geweest, gemeente? Dat hij toch uit die kuil, uit die put is opgetrokken haalt. Ik zei het al straks. De Heere hoort het geroep zijner ellenden. Hij laat ze niet altoos in het verdriet door. Ja maar, zegt u. Ik weet wel, allemaal ja maar's. Waarom? Omdat u en ik de Heere niet geloven, hè. Maar er is er nog nooit eentje die zijn hoop in het hachelijk slot gewenteld heeft op de Heere zijn God beschaamd uitgekomen. Gaat maar vragen, de Friese wijn. Laat maar vragen. Op Gods tijd hoor, op Gods wijze. Maar ook Jozef. Ik zei, het zou het niet verwonderlijk zou hem geweest zijn. Toen ze misschien met lange zelen, net als ooit is Jeremia, uit die kuil hebben opgetrokken, uit modderig slijk en gezet hebben op een rots. Maar ja, ik moet gaan afronden. Maar het is geliefde met Jozef natuurlijk, net als met de zaligmaker. Ze hebben hem menigmaal zoeken de doden toe van de stelten af, trachten te werpen. Dan begeert stenen op te nemen. En uiteindelijk hebben ze geroepen, toen Barabbas naast Jezus stond en Pilatus vroeg, welke wilt ge dat ik u los zal laten? Hebben ze allemaal geroepen, laat Barabbas los en kruist hem, kruist hem, kruist hem. Kijk, toen was de zaligmaker een ogenblikje bevrijd uit de handen van Sanhedrin. Maar moest hij toch zijn weg vervolgen? Naar Golgotha's kruisheuvel. Waarom? Moet voor voldoening zorgen. Nou geliefde, zo is het nou eigenlijk ook voor Jozef geweest. En dat is eigenlijk de gang van de kerk altijd de eeuwen door geweest. Ze komen van de ene beproeving in de andere beproeving. Hebben een ogenblikje in de wereld van druk en kruis die ze moeten bewandelen. Echt wel eens mogen meemaken hoor. Dat de Heer blijk geeft dat hij ze kent en van eraf weet. En redt. Misschien al wel keer op keer heeft gered. Maar dat ze steeds weer opnieuw in andere druk- en kruiswegen vervallen. Nou ja, gemeente, ik zei. Nou heeft Jozef misschien veel vragen gehad. Heeft Jozef misschien wel in zijn onwetendheid trachten tegen te spartelen. Misschien zijn hakken wel in het zand gezet. Niet gewillig geweest om mee te gaan naar Egypteland. Heeft het niet kunnen overzien wat hem te wachten stond. Maar geliefden, deze geschiedenis spreekt ons natuurlijk, ik zei, van die meerdere dan Jozef. Christus Jezus. Zijn broederen in alles gelijk geworden. De uitgenomen de zonde. Maar nou was hij in dat opzicht toch wel geheel. anders dan deze Jozef. Want hij heeft het kruis gedragen en de schande veracht. Ik bedoel dit te zeggen. Toen de moordenaars uitgingen met stokken en zwaarden in de hof van Gethsemane, heeft hij zijn handen uitgestrekt. Indien ge dan mij zoekt, zo laat deze heen gaan. Waarom zei hij dat? Och, om een groot volk in het leven te gaan behouden. Welk volk? Een volk dat in de tijd op aarde het leven niet meer in eigen hand heeft kunnen houden. Toch. Die vanwege hun zonden en afmakingen hebben geweten, ik moet sterven. Waarom? Omdat een Heer van zijn goddelijk recht geen afstand doet, gemeente hoor. Kijk, voor dat volk heeft hij die weg willen gaan van kribben naar kruis. En zijn ziel tot een schuldoffer willen gaan stellen. Voldoening voor hen willen aanbrengen. En daarom moeten ze achter hem aankomen. Zijn voetstappen leren drukken. Met de vrees des doods bezet. Opdat ze zullen gaan ondervinden. Dat hij zijn leven voor hen heeft willen geven. Maar hen ook in het leven gaat behouden. Dat is toch geliefden op dat ogenblikje. Als deze Jozef zich gaat verklaren. Zo heel persoonlijk. Zo heel kennelijk. Want dat geschiedt niet in een hoek. Daar weet de kerk op aarde van. Van die dag en die uur en die plaats. Dat is met geen leed uit hun geheugen te wissen. Dat hij zich komt te verklaren. Kijk, en dan mogen ze wel eens terugzien. En zien ze toch hele leven. Als door zijn hand bestuurd en geleid. Dat hij geen lust heeft gehad in hun dood. Maar daarin. Dat ze eeuwig de zijne zouden zijn. Ach, geliefde. En daarom zei ik, is die meerdere dan Jozef zo uitnemend gewillig geweest. Voor wie? Voor mensen zoals die broers van Jozef. Ik zei, moordenaars, goddelozen, kwaaddoeners, zo verhard, zo breed, geneigd God en de naaste te haten, die niet van hun troon en kroon willen neerkomen, maar die door de genade Gods wel genederd gaan worden. Kijk, voor zulke rebellen, die niet verdienen dan dood en hel, is hij aan voren gegaan. Ah, geliefde. Dan mag toch de hand des Heren deze geschiedenis hebben geschreven. Tot vertroosting en tot bemoediging voor een volk. Dat nu dan net als Jozef. Van moeite in moeite. Al verder van het huis des vaders afraakt. Al diepere wegen moet gaan. Al onmogelijker alles gaat worden. Die niks meer kunnen bekijken. Maar die toch mogen hopen. Waarom? Nou, eigenlijk alleen maar om zijn grondeloze barmhartigheid. Dat is de enige grond der zaligheid. Amen. We zingen met elkaar. En wel van de 103e psalm. 103. En daarvan het 9e vers. 103 vers 9. Maar zeer gunst zal over die hem vrezen. In eeuwigheid altoos dezelfde wezen, het 9e van de 103e psalm.
Thank you.
slot zingen we met elkaar uit de 105e psalm. En daarvan het 10e vers, 105 vers 10. Wie kan Gods wijs beleid doorgronden? Een man werd voor hen heen gezonden. De vrome Jozef rijk in deugd, tot slaaf verkocht in zijn jeugd. En wat er volgt in het 10e van 105. Des Heiligen Geestes, zij met u allen.